Goedemorgen. Een dienst in het teken van, wat was het, hemelvaart? Ik stel me nu de vraag waarom ik daar niet heb over nagedacht. Ja, daarover gaat het dus niet. Ik stel mij wel meer vragen eigenlijk. In mijn leven, over mijzelf. Over mijn geloof, over heel mijn leven. Ik stel mij nogal wat vragen. En als dat nog niet genoeg is, dan stelt mijn vrouw mij nog wel vragen. Of onze Aaron begint nu ook vragen te stellen. Mijn leerlingen op school, die stellen ook vragen, soms wat te weinig, maar... Goh, mijn jongeren in het jeugdwerk, ja, zijn toch mijn jongeren een beetje ook, die stellen zich ook heel veel vragen, die stellen die dan ook aan mij. Ja, dus heel wat vragen worden gesteld en ik ben tot een conclusie gekomen. Namelijk, er worden echt, ja, domme vragen bestaan echt. Ongeacht wat pedagogen tegen u zullen zeggen, ze bestaan echt en ik ga het u nog proberen te bewijzen ook. Toch een beetje. Maar een veel belangrijker conclusie is dat mensen zich vragen stellen. Mensen stellen zich heel veel vragen. Sommige mensen worden echt getormenteerd door vragen. Hun leven staat in het teken van vragen. Andere mensen die schuiven vragen opzij. Ja, die krijgen wel vragen en die denken, we doen daar maar niks mee. Ja. Maar iedereen heeft van die gaten in zijn leven die gevuld moeten worden. Vragen die om een antwoord vragen. En het zijn de vragen die daar vaak ons leven bepalen, die ons leven richting gaan geven. Die bepalen hoe we beslissingen gaan nemen, die bepalen hoe dat we in het leven staan. En ja, sommige mensen ontwijken die, en dat is een probleem. Maar een ander probleem is dat mensen vragen hebben, maar dat ze ze verkeerd stellen. Ja. En dan kan je dus eigenlijk een beetje van domme vragen spreken. Vragen die niet echt een antwoord kunnen krijgen. Nu, daar word ik met jullie over gaan nadenken, maar ik wil eerst nog even God zegen daarover vragen. Vader in de hemel, u kent ons, Heer God. U weet perfect waarom ik vandaag een preek heb over hemelvaart, Heer God, wat toch zo belangrijk is, maar u wilt andere dingen zeggen. En ik bid ook dat u ze door mij wilt spreken, dat ook wij allemaal mogen aangesproken worden door uw woord, Heer God. Dat de vragen die zich in ons leven stellen een antwoord mogen vinden. Bid ik in uw naam. Amen. Ik wilde met jullie een stuk lezen uit Johannes 6. Mogen jullie erbij nemen als je een Bijbel bij hebt? Nu, ik ga dat stuk niet lezen. Toch niet helemaal, om de simpele reden dat het afgedrukt op een A4 anderhalve bladzijde was. En het is een heel lang stuk en dan zou mijn preek nog langer duren. Want ik had ook gevraagd aan God, ik had niet zo heel veel goesting bij de voorbereiding. En ik zeg, korte preek is ook wel leuk voor de mensen. Dat heb ik dus niet gekregen. Sorry. Ik zeg het al maar. Nu, Johannes 6. Ik ga wel de context scheppen en ik ga tijdens mijn woord hier dingen eruit halen. Maar ik ga ze wel van mijn blad aflezen. Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling. Maar lees het desnoods heel het stuk nog eens na thuis als je straks tijd en goesting hebt. Johannes 6. Jezus is volledig in zijn bediening. Ja, hij is aan het onderwijzen en aan het rondgaan met zijn discipelen. En hij vestigt zich een tijdje in Capernaum, van waar hij heel veel wonderen gaat doen en heel veel uitleg gaat doen. En Jezus is een keer met de boot over het meer van Galilea aan de overkant gegaan, staat niet precies naar waar. En dat is waar dat hij heeft onderwezen en 5000 mensen heeft eten gegeven. Was zeer boeiend, die mensen vonden het echt top. Want tegen het einde van de avond merkte Jezus van, die mensen gaan me hier tot koning willen kronen. En Jezus zegt, ja, dat was niet helemaal het plan. Dus die 5000 mensen, mannen staat er, misschien waren er nog meer, vrouwen en kinderen bij, die willen Jezus tot koning kronen. Jezus zegt, maar ik ga naar de bergen. Hij zegt tegen de discipelen, ik ga naar de bergen. Ik trek me daar terug. En de discipelen blijven achter. Ja, die zeggen, wat nu? En die nemen een boot. Die gaan terug naar Capernaum, waar dat ze zich eigenlijk gevestigd hadden. En ze krijgen daar storm. Jezus die komt dan over het water. Dat doet er in dit verhaal nu niet zo heel hard toe. Punt is, volgende dag komen die 5000 mensen terug naar daar. Misschien niet allemaal, maar toch een deel. En die komen daar, ja, en Jezus is weg. En één boot mist die van de discipelen, maar ze wisten, die zijn zonder Jezus vertrokken. Ze gaan eerst heel de buurt afzoeken. En dan zijn er een paar slimmeriken die ook een boot pakken en zeggen, maar die verbleef eigenlijk aan Capernaum. Gaan naar daar en gaan hem daar helemaal zoeken en vinden hem uiteindelijk in de synagoge aan de overkant. Ja. En dat is een beetje de situatie waarin dat we zitten. Jezus is volop aan het onderwijzen. Mensen zijn echt geboeid door hem. Maar we moeten dat proberen een beetje ons voor te stellen, goed te begrijpen. Jezus zit daar in de synagoge. Dat was waarschijnlijk een zaal zoals dit hier of zo. Ja? Het was niet zo'n gigantische ruimte. Jezus zat daar misschien op een verhoogdje en mannen stonden daar dan bij of zaten op de grond. Dat verliep redelijk rustig. Wie was daar in die synagoge aanwezig? Zijn apostelen, de 12. Waarschijnlijk een heleboel discipelen, volgelingen van Jezus, die meegingen, ja, die Jezus volgden als rabbi. En ook nog Joden, ja, echte gelovige Joden die in de synagoge waren om God daar te dienen. Nu, waarschijnlijk verliep het daar redelijk rustig, Jezus was aan het onderwijzen. En plots komt daar zo een stormloop van een aantal gevulde schepen. Die mensen komen eraan. Oh, Jezus! Ja, dat is een beetje de situatie. Stel je voor als zo een ruimte waar al redelijk veel volk zit, en dan komt daar nog eens een hele groep bij. Ja. Een beetje verwarring. Dus vier groepen zitten daar. Die van de overkant, de grote scharen, zeg maar, die massa, is daarbij gekomen. En dat is het publiek waar het volgende verhaal zich in gaat afspelen. Het stuk dat we gaan doornemen is een gesprek van Jezus met zijn publiek, waar eigenlijk vier groepen in zijn. Die 5000, of een stukje daarvan. Die Joden daar in de synagoge. De echte leerlingen van Jezus. En dan nog eens zijn 12 apostelen, die heel bijzonder waren. Dus vier verschillende groepen die daar zijn. En ze gaan allemaal betrokken geraken. Iedereen gaat daar zijn zegje doen. En Jezus die vindt dat plezant. Jezus die vindt dat aangenaam dat de mensen eens vragen aan hem komen stellen. En hij antwoordt geduldig. Ja. De sfeer was waarschijnlijk oké. De Joden stonden niet per se heel vijandig van die gaan we eens hebben. Daar staat er nu. Het waren gewoon Joden die geïnteresseerd waren in wat er daar allemaal gebeurde. En Jezus antwoordt geduldig. Op de vragen, maar niet op allemaal. Er zijn een aantal vragen waarvan Jezus waarschijnlijk dacht, ja, dat is een domme vraag. Ga ik nu niet op antwoorden. Ja. En dan gaan we zien waarom Jezus daar niet op antwoordt. We gaan alle vier groepen bespreken, welke vragen er komen en hoe Jezus daarop reageert. Vooral de eerste twee uitgebreid en dan de twee laatste wat minder. Dus dan weet je van, oei, die twee zijn voorbij. We zijn er bijna. De eerste vraag komt van die mensen die daar binnenkomen gestormd. Ah, Jezus! Ja, eindelijk. Ja. En hun vraag is heel simpel. Wanneer bent u hier gekomen? Ja, waarschijnlijk een beetje ook op die toon. Een beetje geïrriteerd. Van kijk, gisteren zoveel vertellen en dan ineens weg. Ja, ze komen eraan. En wanneer bent u hier gekomen, meester? En dat is de eerste domme vraag. Ja. Jezus antwoordt er zelfs niet op. Ja. Ik kan meegaan, het is vanaf vers 25 in Johannes. En daar lezen we, en ik ga er zo wat verzen uitplukken elke keer. En vanaf vers 26, daar gaan we het eerste antwoord van Jezus lezen. Daar staat, Jezus antwoordt niet op de vraag. Wat hij wel gaat doen is blootleggen waarom ze die vragen stellen. Blootstellen, waarom zijn jullie zo geïnteresseerd in mij? Jezus zegt het volgende. Waarachtig, ik verzeker u zoekt me niet omdat u teken hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Met andere woorden, Jezus zegt, jullie komen niet omdat jullie zo geïnteresseerd zijn in wat ik te vertellen heb, maar omdat jullie dat zo tof vinden dat ik u eten geef. Ja, dat jullie dat goed vinden, leuk. Ja, dat jullie merken van, oeh, daar word ik beter van. Ja, dat is goed, top kerel. Stel je voor dat hier straks die kebab staat en dan zeggen, ah, gratis, toch niet betalen. Tof. Ja, dat is een beetje wat Jezus zegt, ja, jullie komen niet voor wat ik zeg. Jullie komen omdat ik uw maagje heb gevuld. Jezus gaat verder. Ja? Jezus gaat verder op dat idee van, kijk, jullie komen eigenlijk voor gewoon omdat ik u eten geef. Jezus zegt verder, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Maar voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader God zelf heeft hem die volmacht gegeven. Met andere woorden, Jezus is niet boos om die vraag. Hij gaat er gewoon niet op in. Hij zegt, jullie komen omdat ik uw buik gevuld heb. Maar hij geeft ineens het alternatief. Daar moet je niet naar op zoek, zegt hij. Je moet op zoek naar het eeuwige leven. De vraag die je echt zou moeten stellen, zegt Jezus, is wat moeten we wel hebben in plaats van dat brood? Want dat is maar tijdelijk. Pardon. Jezus zegt niet al die materiële zaken. Het eten, het vullen van onze buik, ons werk. Dat is belangrijk. Niet ons aardse leven, maar het eeuwige leven. Als jullie daar nu eens vragen over beginnen te stellen. Dat zou interessanter zijn, zegt Jezus. En dan lijkt het alsof ze inderdaad goede vragen beginnen te stellen. Want een vers later staat er, wat moeten we dan doen, Jezus? Hoe doen we wat God wil? En Jezus gaat er meteen op in en hij zegt, dit moet u doen. Geloven in hem die mij gezonden heeft. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Dus geloven in degene die God gezonden heeft. Eigenlijk stellen ze dus een goede vraag en Jezus antwoordt en dan geeft het evangelie in een notendop. Je moet geloven in hem die hij gezonden heeft, in Jezus. Maar dan loopt het opnieuw fout. Want dan gaan ze wat naar achter en ze zeggen, wij moeten in u geloven. Dat is goed. Zoals Gert daar straks zei, zij verwachten nog altijd een Messias als zijnde iemand die hen van de Romeinen kwam bevrijden. Iemand die hun leven beter zou maken. Iemand die ervoor zou zorgen dat zij terug vrij waren en een goesting konden doen. En ze gaan eens kijken, als jij dat zegt dat jij dat zei, dan willen we dat wel eens weten. Want ze zeggen, kunt je beter doen dan Mozes? Mozes die heeft ons in de woestijn brood uit de hemel gegeven. En dat was het teken dat die van God kwam. Ja? Het teken dat hij door God gezonden was. Kunt jij beter dan dat manna uit de hemel? Dat is een beetje de vraag die ze gaan stellen daar in dat stuk. En als je beter kunt, dan geloven we u misschien wel. En Jezus zegt, waarachtig. Let op, waarachtig, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat nederdaalt uit de hemel en leven geeft aan de wereld. Met andere woorden, hij zegt, jongens, wat jullie daar zeggen is helemaal fout. Het brood uit de hemel was niet een bewijs dat Jezus dat Mozes door God gezonden was. Mozes heeft daar niks aan gedaan, dat was God gewoon. Ja. Je moet niet denken dat Mozes bij machten was om brood uit de hemel te laten komen. Dat was God. Ja. Opnieuw gaat hij eigenlijk zeggen, kijk, die vraag, dat is geen correcte vraag. Ja. Mij vergelijken even met Mozes, beter moeten doen dan Mozes. En hij zegt dus, het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Zegt die massa, dat willen we wel. Staat er ook. Staat ons, geef ons dat brood, Heer. Ja, ze merken van, dat gaat de goede richting uit. Hier krijgen we nu iets waar we echt beter van worden. Echt brood uit de hemel. Ze hebben wel iets door van wat Jezus zegt, maar toch, ze willen altijd denken van, hoe word ik daar nu beter van? En ze weten nog altijd niet echt waar het over gaat, want bij het volgende antwoord dat Jezus geeft, zwijgen ze. Staat niet bij wat ze denken, staat niet bij wat ze daarmee hebben gedaan. Want die kan eens heel dat ze dan zoiets hebben van, dat gaat wat ver, ja. Laat maar zitten, hier snap ik niet zoveel meer van. Want het antwoord van Jezus is ook niet zo eenvoudig. Hij zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft. Ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij van mij wil, die me gezonden heeft. Mensen stoppen met reageren. Ze denken van, ik ben het brood. Dat is moeilijk. Ja? Wat bedoelt hij daar nu mee? En wat doen ze? Dat weten we niet. Ja? Er komt geen reactie meer op dat wat daar Jezus zegt. Wie er wel reageert, dat zijn de Joden. Dat is de tweede groep. Want zij komen nu aan de beurt, zij krijgen nu de kans om hun vragen aan Jezus te stellen. Want wat Jezus daar komt te zeggen, vinden de Joden wel heel ver gaan. Huh? Dat vinden ze wel een beetje, dat kan niet helemaal. En we zitten nu ongeveer vers, eens even kijken, 41. En lichtrood aanlopend waarschijnlijk, die Joden die daar zaten, die zeggen van, die tegen elkaar, is wat geroezemoes in de zaal. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en zijn moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus antwoordt. Met veel begrip. Helemaal niet verwijtend. Ja, van, die Joden weer al. Nee. Met heel veel begrip. Hij begrijpt ze. Maar hij antwoordt niet op hun vraag. Hij reageert, maar die vraag vindt hij... daar ga ik me nu niet mee bezighouden. Hij zegt wel dit. Hij gaat opnieuw hun probleem uitleggen. Namelijk, versen 43 en verder. Ik hoor u bezwaren maken, zegt Jezus. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij mij brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten. Ze zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert van hem, en van hem leert, komt bij mij. Jezus antwoordt niet op hun vraag, maar hij reageert wel en hij zegt, dit is uw probleem. De Joden leefden volgens hun wetten. Ja, ze leefden volgens hun idee, hun interpretatie van de Torah, van het woord van God. Maar alles werd bepaald door hun inzicht. Hun verwachtingen van de Messias. De Messias zal ons verlossen van de Romeinen. En hun eigen inzichten, ja, dat is waar zoveel schriftgeleerden, zoveel Joden over struikelden. En waarin zij zich vastreden in wetticisme en altijd maar doen wat zij denken hoe het in elkaar zat. Wat Jezus eigenlijk om te zeggen is, je moet u opnieuw naar Gods inzichten gaan richten. Ga eens opnieuw naar God toe, in plaats van op uw eigen interpretatie af te gaan. Zoals er staat, laat u door God onderrichten en niet door uzelf. En Jezus zegt, want wie naar God luistert, die zal sowieso naar mij komen. En met andere woorden, hij laat zien, kijk, dat is jullie probleem. Die anderen, die zijn te veel bezig met, hoe kan ik er beter van worden? Jullie hebben uw straatje. Maar dat straatje gaat niet de goede richting uit. En wat Jezus daarna doet, is een beetje gek. Ja? Hij gaat zijn publiek, lijkt het wel, provoceren. Ja? Uitdagen. Daarjuist hebben die mensen van aan de overkant van de meer, die zeiden, ja, Mozes heeft wel brood gegeven, hè? Wat kun jij? Hij heeft dan gezegd, kijk, ik ben dat. Nu, hij gaat verder met dat beeld van dat brood. Nu, een beetje verkeerlijk, wat volgende komt, is niet het avondmaal dat hij daar bespreekt. Jezus gaat gewoon een beeld gebruiken van eten. Ja? En hij gaat verder, maar zijn publiek gaat helemaal in de war raken. Hij zegt het volgende in vers 47. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders in de woestijn hebben manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik hem zal geven, en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. De Joden weten nu echt niet meer goed waar ze het hebben. Ja? Ze zeggen dan ook als reactie, hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Een terechte vraag, vind ik persoonlijk. Het gaat al in tegen alles eigenlijk wat op die moment gangbaar was. De menselijkheid, trouwens, ik weet niet hoeveel mensen daarop zouden reageren, oh, goed idee. En zeker wat volgens de geschriften kon en mocht. Maar Jezus ziet dat ze raken op hun paard en hij gaat nog verder. Want wat hij nu gaat doen, klinkt zelfs voor ons al niet meer zo aangenaam. Ja. Hij gaat verder. Waarachter ik verzeker jullie, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden. En ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Probeer even datgene wat wij daarnet hebben gedaan te vergeten. Want dat is iets pas veel later wordt ingesteld. Maar wat Jezus daar doet, ja, dat doet half de zaal waarschijnlijk uitbarsten in gejoel. Er staat ook niet meer wat de Joden hebben gezegd. Ik denk dat die misschien ontploft zijn of zo op dat moment. Want wat hier verteld wordt, is echt, het gaat echt heel ver. Ze moeten zich echt een beetje geschoffeerd gevoeld hebben van Jezus. Je overschrijdt een beetje de normen van wat kan en wat mag. Want in het woord van God, in de Torah, staat duidelijk, jij zult geen bloed eten, ja, pensen en dergelijke meer. Mochten de Joden zeker niet eten. Mensenoffers, ja, daarvoor worden volken door God gestraft. En hier moeten ze zijn bloed gaan eten, zijn vlees, gaan drinken, zijn vlees gaan eten. Dat is heel moeilijk. Jezus gaat echt ver. Te ver voor veel Joden. Nu, uiteindelijk is dat wat Jezus wilde doen. Hun gevoelige plek raken. Namelijk hun wetten, hun inzichten, alles van hoe zij wisten, zo gezegd, hoe de wereld in elkaar zat. Hoe zij wisten hoe God dacht over dingen. En Jezus wil zeggen, kijk, mogen uw inzichten eens plaatsmaken voor nieuwe dingen. Mogen uw inzichten plaatsmaken voor de manier waarop God de wereld ziet. En de Joden, die, goh, ja, ze haken ook af misschien, want er is geen reactie meer. Misschien zijn ze de zaal buiten gestormd. Misschien hebben ze gewoon zich stilgehouden en gedacht van, hoop dat die rap gedaan is. Staat eigenlijk niet echt wat ze deden, maar feit is, voor hen is het hier het verhaal voorbij. Wie er wel gaat reageren, zijn de derde groep. Zijn leerlingen. Ja? De leerlingen, dat waren dus niet die 12 apostelen. Dat waren degenen die zich spontaan bij Jezus hadden aangesloten. Degenen die eigenlijk dachten van, wow, waren waarschijnlijk ook bijna allemaal Joden, maar die dachten, hier zit meer in. Hier zit iemand die verder gaat dan datgene wat we hadden. Waarschijnlijk is het wel iemand die komt van God. En die waren, ja, die zaten daar gewoon bij dat hele gesprek. Die waren helemaal niet onberoerd gebleven. Integendeel, zij hadden goed geluisterd. En waarschijnlijk hadden ze bij die eerste massa gedacht van, ja, jongens, begrijp dan toch wat Jezus zegt. Jullie zijn veel te veel bezig met het hier en het nu, uw aardse leven. Het gaat om meer dan dat. Ze hadden waarschijnlijk ook door dat die schriftgeleerden en de fariseeën heel erg met hunzelf bezig waren, met hun eigen inzichten, met hun eer. Maar we lezen in vers 60, veel leerlingen, dus de meerderheid, veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren? Opnieuw een vraag. Maar eigenlijk stellen ze geen vraag. Ze stellen een vraag, maar ze denken dat er geen antwoord op is, of beter nog, ze stellen een vraag en ze denken dat het antwoord geen is. Wie kan daar naar luisteren? Niemand kan zo'n woorden verdragen. Ja? Dat is eigenlijk wat ze tegen zichzelf zeggen. En misschien denken ze van, oeh, die Jezus, tot nu toe vonden we het wel oké, maar dit is wel een beetje te vergaand. Misschien is het een beetje... Want dat gaat in tegen alles wat wij kennen en willen weten. En Jezus gaat niet reageren. Hij gaat niet zeggen, ja, maar als je echt gelooft, kan je dit verdragen. Nee, opnieuw een vraag waarvan Jezus zegt, ja, ga ik niet op antwoorden. Ik ga ze wel iets anders zeggen, namelijk wat hun probleem is. En we zien dat Jezus dat altijd doet. En Jezus reageert in vers 61 en 62 met de volgende woorden. Ergeren jullie hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was, wat dan? De geest maakt levend. Het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Opnieuw woorden, wat moet je daarmee op dat moment? En Jezus gaat door tot het punt waar die leerlingen echt om ging. Een heel pak volgde hem. Een heel pak vond het heel interessant wat hij deed. Ze zagen, dat is beter dan datgene dat we hebben. Maar wat Jezus echt wilde, wat hij wilde aanraken, is geloof. Jullie geloven niet, zegt Jezus. Jullie geloven niet wat ik zeg. Jullie geloven niet in mij. Ja? Dat is wat Jezus wil. Hij wil geloof in wat hij zegt, maar vooral in wie hij is. Geloof in Jezus. En blijkbaar geloofden velen niet. Zij hadden de kans om weken, misschien maanden, met hem al opgetrokken te zijn. En wat lezen we in vers 66? Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. De woorden die Jezus heeft uitgesproken, hebben ervoor gezorgd dat mensen zeiden, niet meer. Dit hoeft voor mij niet meer. Wat was het gevoelige punt? Geloof. God heeft Jezus gegeven en Jezus zoekt geloof. Geen geloof waarvan we zeggen, ja, dat kan nog. Dat snappen we nog. Daarmee kunnen we leven. Geen menselijke grenzen aan dat geloof. Jezus wil geloof in geest. In geest en leven. Geloof dat onze grenzen overstijgt. En dan zeggen van, ja, wat mij betreft, gedaan, maar ik geloof. Dat is wat Jezus wil. Geloof dat verder gaat dan ons. En hij wil dat we zeggen, oké, Jezus, hier is mijn grens. maar geef mij nu uw geest. Geest en leven. Dat is wat Jezus wil, want hij zegt, de geest geeft leven. Uw lichaam dient tot niets. Nu, wat is de essentie van wat Jezus aan die drie groepen lijkt te vertellen? Allemaal een beetje andere dingen, maar er is wel één lijn in. Namelijk, Jezus zegt, kijk naar mij. Jullie komen met vragen, goh, terechte vragen, vragen die je u stelt in het leven, vragen waarmee je zit, vragen over het geloof, vragen over mij. Maar kijk naar mij. Wilt je de Vader leren kennen? Wilt je de wil van God doen? Goed. Maar kijk naar mij. Volg mij. Leer van mij. Drink van mij. Eet van mij. Neem mij in u op. Kom naar mij. Dat is wat Jezus zegt. Nu, ons leven roept vragen. Kleine vragen. Hebben we ook kebab besteld daar straks, of niet? Goh. Mijn werk, dat boeit mij wel niet meer zo erg. Hoe moet ik daar nu mee doen? Of misschien vragen die dieper gaan. Mijn relatie, goh, hoe komt dat het nu niet meer zo vlot? Of mijn kinderen, naar welke school moet ik ze sturen? Ja? Of hoe moet ik omgaan met zoveel dingen? Waar gaat mijn leven naartoe? Ik weet van jongeren, ik weet van ouderen die zich vragen stellen. Waar gaat mijn leven naartoe? Jezus, zeg eens iets. Ja? Nu, sommigen duwen die vragen opzij en vullen dat met wat de wereld kan geven. Ja? Maar Jezus zegt, kijk, zulke vragen zijn belangrijk. Misschien zijn het die kleine dingen die u bezighouden. Uw werk, uw school, uw vrienden, uw eten, uw auto, uw tuin, misschien voor de hobbyisten onder ons, uw gsm, uw sport, ik moet toch zeker kunnen doen wat ik moet doen, uw dromen, ik wil dat nog bereiken. Jezus zegt, kijk eens naar mij. Ik zal u laten zien waar het op gaat. Het perspectief is eeuwig leven. Niet dit leven. Ja? Ik kom van de Vader. Ik ben hier. Maar dit leven is niet zo belangrijk. Ja? Het eeuwige leven, dat is veel belangrijker. Kijk naar mij. En ik zal u meenemen naar het eeuwige leven. Misschien zijn er mensen die, net zoals de Joden, in hun geloof heel strak zitten in vragen. Ja, zit ze van, wat moet ik daar nu mee doen? Hoe zit dat nu met de geestelijke gaven? Hoe zit dat nu met de vrouw in de kerk? En tiende geven. Wat moet ik daarmee? Wat die daarvan denkt, dat is absoluut niet kunnen. Ja? Misschien zit uw geloof vast in zo'n straatje. Heb je vragen waar je eigenlijk mee verder kunt? Ja? En dan zegt Jezus, kom naar mij. Onderwerp uzelf aan mij. Uw inzicht over dingen. Maak uzelf eens nederig, ja? En mag ik eens tot u spreken? Probeer eens niet anderen te onderrichten, maar laat uzelf eens onderrichten. Laat de Vader u eens opnieuw onderrichten. Zet uw eigen inzichten opzij en kijk naar mij. Of misschien ben je zoals die leerling die zoiets heeft van, wow, dit gaat te ver. Dat soort van christen zijn, dat is toch wel iets te zwart-wit. Die keuzes in mijn leven, ja, die gaan wel heel veel van mij vragen. Als ik dit allemaal moet gaan doen, dan ben ik echt heel wereldvreemd. En dat kan niet eigenlijk. Dat kan niet dat Jezus zoiets wilt. En dan heb je zoiets van, dat gaat ook niet. Zegt Jezus, kijk naar mij. Geloof. Echt geloof. Geloof dat verder gaat dan wat je nu hebt. Geloof dat verder gaat dan de zekerheden waar je opbouwt in deze wereld. Echt geloof. Kijk naar mij. Uw lichaam betekent niks. Misschien vraag ik u wel om uw huis te verkopen. Misschien ook niet. Maar geloof. Ja. En ik zal met die geest voor u zorgen. En uw lichaam maakt niet zoveel uit. Eigenlijk zegt Jezus het volgende. Heb je vragen in uw leven? Goed. Kom naar mij. Hij zegt niet, ik ga u een antwoord geven. Hij zegt, ik ben het antwoord. Kom langs mij. Vragen in uw leven? Nee, hij geeft geen antwoord. Hij zegt, kom naar mij. En we gaan wel zien wat we met die vraag doen. Misschien geeft Jezus wel een antwoord. Misschien ook niet. Maar kom naar mij. Dat is het eerste wat hij zegt. Want anders, ja, vraagt Jezus de volgende vraag. Heel interessant. Wanneer hij zich richt tot de vierde groep. Die was ik nog even vergeten, leek het wel. De vierde groep, de apostelen. We zitten dan, vers 68. Het zijn niet de apostelen die een... Sorry, 67. Het zijn niet de apostelen die een vraag stellen aan Jezus. Het is Jezus die een vraag stelt aan de apostelen. En de volgende vraag. Willen jullie soms ook weggaan? Een heleboel waren uit de zaal gegaan. En hij draagt zich naar zijn 12 en zegt, willen jullie ook weggaan? En het is ongelooflijk, ja, magistraal zou Wout zeggen, de reactie van de apostelen. Ja, met het woord van Petrus die het zegt. Petrus zegt, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Dat is wat die apostelen reageren. Jezus had waarschijnlijk geen twijfel. Hij wist wel wat Petrus ging zeggen. Maar toch is die vraag straf. Willen jullie ook weggaan? Heel eerlijk geeft hij die keuze aan hen en zeggen nee. Naar wie zouden wij moeten gaan? Dan moet Jezus deugd gedaan hebben. Absoluut. Dat geloof ik. Aan de andere kant had hij tegelijkertijd heel veel pijn, want hij wist, één van die 12 gaat mij verraden. En dat moet ons even iets doen onthouden. Ten eerste, God verwacht enkel geloof van die 12 apostelen, waren geen haar beter dan die hele zaal. Die waren even hard bezig met aardse zaken. Die hadden evengoed hun eigen straatjes waarin ze zaten. En die hadden evengoed moeite om dingen los te laten, want die vonden het dan belangrijker. Wie zal er aan uw rechterhand zitten, Jezus? Ja. Ze waren niet beter, maar ze hadden wel geloof. Ja. En ze wisten, naar wie zouden we anders moeten gaan dan bij Jezus zijn? En dat is wat we moeten onthouden. Nu, tot slot. Vragen stellen is goed. Antwoorden krijgen is een must. Want als je met vragen blijft zitten, dan gaat je leven geen richting uit. En het is belangrijk om vragen niet weg te duwen. Want dat kan. Maar dan kan je in een straatje eindigen zoals Judas. Die de vragen zelf ging beantwoorden. Die Jezus wel oké vond, maar sommige dingen vond hij niet kunnen. Zoals geld geven aan shampoo en dergelijke meer. Ja, sorry, het was meer dan dat, maar ik maak maar even de vergelijking. Dat vond hij niet kunnen. Geef het toch aan de armen. Hij nam Jezus en hij vond het allemaal goed, maar sommige dingen klopten niet. En hij gaat zijn antwoorden zelf invullen. En we weten hoe het hem vergaan is. We moeten die vragen stellen. Pardon. Maar we moeten ook daarmee iets doen. En wat moeten we ermee doen? Jezus zegt, kom naar mij. Soms geeft Jezus dan een antwoord. Maar vooral wat Jezus gaat doen is onze ziel blootleggen. Ik kreeg in het kort een mailtje van iemand die zulke vragen heeft in zijn leven. Die zoiets heeft van, wauw, mijn leven zit zo en zo in elkaar, ik vind dat moeilijk. Ja? Wat moet ik daar nu mee? Hoe moet het nu verder? Jezus zegt, kom naar mij. Jezus geeft niet direct een antwoord. Jezus zegt, kom naar mij. Dit is waar het om gaat. Dit is waar je moeite mee hebt. En we hebben daar straks een lied gezongen. Bij u ben ik thuis. Bij u ben ik veilig. U troost mij. Nu, dat is wat Jezus doet. En soms gaat hij antwoorden geven. En soms gaat hij gewoon zeggen, ik begrijp het. Dat is lastig. Maar ik ben er voor u. Kom naar mij. Waarom is dat zo belangrijk? Het leven is meer dan ons lichaam. Het leven is geest. En Jezus wil dat we door zijn geest leven. Dat we die vragen door zijn geest beantwoord krijgen in ons leven. Dat we echt mogen beginnen leven. Dat we mogen beseffen waar het niet om gaat. Niet om het aardse leven, niet om onze inzichten en niet om hoe goed dat we in de wereld staan of het nog wel normaal lijkt voor iedereen. Nee, Jezus zegt, kom naar mij. Ik geef u mijn geest en dan kan je echt leven met mij. Willen jullie soms ook weggaan? Dat is wat Jezus vraagt aan hen, maar ook aan ons. Ik hoop dat jullie samen met de apostelen en met mij soms ja, heel overtuigd kunnen zeggen, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Ik hoop dat u bij mij datzelfde kan bidden. Hemelse Vader, u heeft ons leven gegeven, Heer God. Een leven vol met vragen. Maar u heeft ook vooral uzelf gegeven. Als Jezus Christus, Heer God. En u bent het antwoord op die vragen. En soms, ja, dan willen we antwoorden zonder u daarbij te betrekken, Heere God, maar dat werkt niet. U geeft het leven, uw geest is het leven. En ik bid u, wanneer die vragen op ons afkomen of wanneer we ze wegduwen, help ons om echt naar u te gaan, Heere God, en geen antwoord te zoeken buiten u om, maar dat we altijd beginnen bij Jezus. U zegt, kom naar mij, help ons om bij alles wat we doen, alles wat we denken, de dingen die ons hart en ons leven overhoop gooien, u op te zoeken, Heer. Dat bid ik voor mij, bid ik voor ieder hier aanwezig. Amen.